God zegen. Hij is best. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84, daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaar, u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84, het tweede vers. doen wij samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Laat ons samen bidden. Dat is dan toch altijd maar het beste plekje, waar de dichter van Psalm 84 van zingt: bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En nu juist dat laatste, om in uw heiligdom te zijn, lijkt afgesneden te zijn voor vele gemeenten. En ook hier aan deze plaats zien we daarvan de gevolgen. We mogen naar de kerk, maar het is allemaal met uiterste voorzichtigheid en het is allemaal zeer spaarzamelijk. En Heere, dat doet iets. En wij bidden dat wij vanuit deze crisis jong en oud naar ons toe zullen krijgen dat ontberen ook uiteindelijk tot waarderen zal moeten leiden. Wij belijden, Heere, dat de dingen die zo vanzelfsprekend leken om in vrijheid naar de kerk te gaan, om de lofzang aan te heffen, Heere, dan belijden wij dat wij daar vaak zo onnadenkend mee omgingen. En nu juist in deze periode worden we bepaald wie we zijn, hoe zwak van moed, en dat we stof van jongs af zijn geweest. Wij bidden u daarom, niet alleen dat er een keer komt in deze crisis, maar ook dat het geestelijk iets doet met de kerk, maar ook met de wereld. En Heren, dan horen we de stemmen, dan is men druk doende met het vinden van een vaccin. En nu bidden we, Heren, dat die andere lijn in deze wereld ook gaat landen. U, de Almachtige God, hebt met ons een geding. U hebt iets tot ons te zeggen. En Heren, nu bidden wij dat de kerk daarin ook haar taak verstaat. En dat de kerk er het zwijgen niet toe doet, maar met gepaste woorden, met invoelingsvermogen, toch degene die in onze nabijheid zich bevinden, ook dat getuigenis laten horen. Dit zijn niet de dingen die ons zomaar voorvallen. Hier zit een plan achter. Er is een God die een bedoeling heeft. Een God die zijn stem verheft. Heren, niet uiteindelijk om ons om te brengen of te plagen, maar uiteindelijk dat we zouden zoeken wat tot onze vrede dient. Want zo bent u heel de geschiedenis maar bezig geweest, zelfs de ballingschap, zelfs hongersnood, zelfs ziekten, ze moesten er allemaal toe bijdragen dat de mensen zich tot u zouden wenden. En nu is Nineveh een stad die op de prediking van een Jona zich nog in zak en as bekeert. En nu is de vraag wat wij met deze tekenen doen. Wij bidden, Heren, dat we zo worden ingeschakeld, om zovelen in deze tijd nog te wijzen op die grote verlossing die bij u te vinden is. En vanavond mogen we daar ons over gaan buigen aan de hand van zondag 22. Als ons leerboek een antwoord geeft op de vraag na dit leven, Als dan de 12 artikelen worden behandeld, wat dan uw gemeente te wachten staat, heren, dan hoeven we niet in het ongewisse te zijn. Maar dan mogen we ook belijden wat voor uw kinderen is weggelegd. Geef ons de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest in het spreken, maar ook in het verstaan van deze boodschap. En dan niet een verstaan met ons verstand in de allereerste plaats, want het zijn zaken, heren, die boven ons verstand uitgaan, maar een verstaan met onze harten. Dat de troost van deze zondag met ons mee naar huis mag gaan. Dat dan de ziel van stonden aan wordt opgenomen tot ons hoofd Jezus Christus. Dat er een verwachting is voor heel uw kerk. Al wordt uw kerk misschien op sommige plaatsen en in sommige situaties bruut van het leven beroofd. Die kerk mag weten van stonden aan bij het hoofd Jezus Christus veilig te zijn. Dan hoeven we niemand te vrezen, mensen niet te vrezen, die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. We mogen u vrezen, die macht heeft beide over onze zielen en onze lichamen. Wij vragen u voor onszelf en voor onze kinderen. We vragen ook voor onze ouders, onze grootouders. Wil ons zegenen vanuit het woord. Gedenk ons ook als we thuis hebben afgestemd. Maak het goed met uzelf. Wil ons gebed verhoren. Wil ons aanzien in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En stel ons op het pad van de wedergeboorte als we daar nog niet op staan. En geef ons de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hoor ons uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij willen samen allereerst de schrift openen, doen dat in het Nieuwe Testament, lezen een gedeelte uit de 1 Thessalonicenzenbrief. Daar is de schriftlezing uitgenomen. De versen 13 tot en met 18 willen we samen lezen. Staat boven in mijn Bijbel over de wederkomst van Christus. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zodan vertroost elkander met deze woorden. Aan de beurt is zondag 22 uit onze Heidelberger. Met zondag 22 zitten we nog steeds bij de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. Vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? dat aangezien ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover willen we samen gaan zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat de diensten van volgende week zondag betreft, 1 november, deel van Lentes, morgens 10 uur, hoop dominee A. van Lingen uit Kinderdijk voor te gaan. En 's avonds om 6:30 is dat dominee C. Boele uit Polsbroek Vlist. Wat de collecte betreft, de eerste rondgang is ten bate van de verwarming, tweede ten bate van de evangelisatie, en deze worden gehouden bij de uitgang. Zingen wij nu samen van Psalm 73, het 12e vers. Gemeente, als het gaat om de laatste dingen, dan houdt dat velen bezig. Allereerst natuurlijk de gelovigen. We hebben een Bijbel vol, dat spreekt over de laatste dingen. En ook als het gaat om de eeuwigheid. Daarom zingen we ook, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar is het u wel eens opgevallen dat ook ongelovigen, zoals wij ze dan noemen, mensen die zeggen ik ben niet kerkelijk of ik ben atheïstisch, ook met deze dingen meer en meer bezig zijn? De gedachte komt weer terug, het kan toch niet alles doelloosheid zijn, niet alles zinloosheid zijn, en je ziet spiritualiteit op een hele andere manier weer terugkomen. De verkeerde spiritualiteit natuurlijk, de spiritualiteit zonder God, maar valt u dat ook op? Kan toch niet zo zijn dat een mens dan helemaal verdwenen is? Dat er nou helemaal niets is, daar is de mens van vandaag toch ook eigenlijk niet helemaal meer zo zeker van. Eigenlijk is het bezig zijn met de laatste dingen met het mensdom gegeven. In het Oude Testament al vinden we zoveel aanzetten daartoe, als ik denk aan de oud-testamentische Job. Natuurlijk, hij geloofde in God, leefde met God, Job was rechtvaardig. We zouden dus zeggen, dat is de goede spiritualiteit. Een kind van God. En wat zegt hij, wat beleidt hij? Nadat hij op de ashoop zit en alles is afgenomen. Hij zegt, als een man sterft, als die verzwakt is, en de mens geeft de geest, waar is die mens dan? Ja, waar is die dan? Waar is die dan? Houdt die vraag u wel eens bezig, of niet? Waar ben ik dan? Ben ik in de hemel? Ben ik in de hel? En dat zijn zaken waar geen mens zich een voorstelling van kan maken. De schrift spreekt ons over deze werkelijkheid, maar het is maar met hele omvloerste begrippen. Schrille kleuren soms ook. Wie kan zich daar een voorstelling van maken? Eeuwigheid. En nu vanavond ligt voor ons opengeslagen zondag 22. Daar worden twee artikelen van het Apostolicum voor ons behandeld. De laatste twee, ik geloof, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Maar, en dit is dan toch de eerste les die naar ons toekomt, als het gaat om dat eeuwig leven, laat de schrift ons niet in het ongewisse. Er is een eeuwigheid. Een mens die geboren is, zal er altijd zijn. Het is een mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat geldt elk mens. Dat is duidelijke taal. Maar ook bij mensen die zeggen dicht bij de schrift te willen leven, heerst er soms verwarring. En is er verschil van mening, verschil van inzicht als het gaat om het leven naar dit leven. En niet zelden valt die voorstelling van mensen, al dan niet geëikt aan de schrift, wat ten prooi aan het eigen voorstellingsvermogen en soms ook de eigen fantasie. Daarom is het denk ik broodnodig dat deze zondag voor ons ligt. Want waar God over zwijgt, daar moeten wij niet over willen proberen te spreken. Dus het is meteen ook een waarschuwing vooraf. Als wij nadenken over de laatste dingen, dan heeft dat natuurlijk allereerst onze belangstelling, onze nieuwsgierigheid zelfs. En tegelijkertijd worden we ook alweer gewaarschuwd. Want vele vragen zullen onbeantwoord blijven. Job, diezelfde Job, zei het ook. Zijn u de poorten van de dood ontdekt? Hebt u gezien de poorten van de schaduw van de dood? Dat was de vraag die Job voorgehouden kreeg. Met andere woorden, wat er achter die poorten van de dood zich afspeelt, dat blijft voor ons als mensen een geheimenis. Calvijn heeft naar aanleiding hiervan wel eens opgemerkt dat het de mens niet geoorloofd is om sluiers op te tillen die God heeft uitgespreid over onbekende dingen. Toch heeft de Heere in zijn goedheid ons een aantal zaken van de eeuwigheid geopenbaard, ons tot troost. Dus let wel, niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, niet uit een stukje sensatiezucht, maar tot troost. En in dat kader staat vanavond dat Bijbelonderwijs. Het is ter bemoediging. Nou, u kent natuurlijk zondag 1 wel, wat is uw enige troost? En je zou kunnen zeggen, heel de Heidelbergen, 52 zondagen lang, is één groot antwoord op die ene vraag. Wat is je enige troost? En in zondag 1 is dat natuurlijk samengevat. Maar eigenlijk ook in dat kader van de troost staat deze zondag. Het is ter bemoediging. Om het vol te kunnen houden op de levensweg. Dus de Heidelberger vraagt ons vanavond niet, wat weet je van de wederopstanding van het vlees, of wat vind je van de wederopstanding van het vlees en van het eeuwig leven, maar wat troost geeft je nou de wederopstanding van het vlees? Eigenlijk zegt de Heidelberger, deze wetenschap dat het lichaam weer herrijzen zal vanuit het stof en dat de mens lichamelijk eeuwig leven van zijn God mag ontvangen in Christus Jezus. De Heidelberger zegt, dat houdt me nou op de been. Dat geeft mij kracht om door te gaan. Daarom, gemeente, laten we vanavond ons maar over dit thema gaan buigen. En ik zet als thema maar eenvoudig boven de preek, de troost bij de laatste dingen. Troost bij de laatste dingen. Een drietal facetten haal ik naar voren. In de eerste plaats, die troost betreft de avond van ons leven. In de tweede plaats, de morgen van de opstanding. En in de laatste plaats, de dag van de zaligheid. De avond van het leven, de morgen van de opstanding en de dag van de zaligheid. Allereerst de avond van het leven. Als ik dat zo zeg, de avond van het leven, u zegt, dat is misschien leuk, mooi gevonden zo, heb je toch drie gedachten, drie punten. Maar eerlijk gezegd, ik kan dat in die zondagsafdeling nou niet zo vinden. Het gaat hier toch niet over de avond van het leven. Het gaat hier toch niet over de 80-jarige. Wat bedoelt u daar nou precies mee? Nou, toch wel. En dan moet je kijken naar zo'n tussenzinnetje. Ik geef toe, het wordt wel enigszins wat terloops genoemd. Maar daarom, terloopse dingen zijn niet altijd minder belangrijk. Hoewel het gaat om de opstanding van het vlees, begint de Heidelberger met de toestand van de ziel. Wat gebeurt er met de ziel als ik sterf, als ik heen ga en ik ben in Christus geborgen? Wat gebeurt dan? Dan zegt de Heidelberger, dan is die ziel van stonden aan, dus meteen, bij Christus. Moest voorstellen. Ja, ik zei al aan het begin, de dingen zijn niet altijd zo makkelijk voor te stellen. Maar laten we eens proberen, laten we eens voorstellen. De mens misschien wel op zijn sterfbed, uiterste moeite, misschien een zwaar sterfbed. En dan de familie eromheen, wat een nood, wat een worsteling. Maar de christen mag belijden. Zodra het leven eruit is en de mens overleden is, hè, letterlijk betekent dat over het lijden heen getild is, de doodstrijd gestreden is, ja, dan is de familie in tranen, dan is er het gemis. Maar door het geloof mag de christen belijden, de ziel is van stonden aan bij Christus. Dat is ook een boodschap. Te midden van alle tranen en verdriet is dat een enorm stuk vertroosting. Daar staat bij Christus haar hoofd. Hij is aan hen verbonden. En wij zijn immers de leden, de ledematen, handen, de voeten, één lichaam, de kerk als lichaam, verbonden aan haar hoofd, Jezus Christus. En dan zal ik tot in eeuwigheid zijn waar mijn hoofd is. En wel van stonden aan, meteen. De vraag is natuurlijk, waar komt dat zinnetje vandaan? Waar komt die gedachte vandaan? Moet dat nou zo duidelijk onderstreept worden? Nou, dat heeft alles te maken met de context waarin de Heidelberger is opgesteld door deze twee twintigers. Heel bijzonder. Tegen de achtergrond van de Rooms-Katholieke leer. De leer van het vage vuur. U weet wel, de leer van het vage vuur is een grote misvatting. En Rome, al wordt dat niet meer zo hardop gezegd, maar Rome heeft die leer nog steeds niet herroepen. De officiële leer van Rome is dit nog steeds. Een misvatting. En die misvatting heeft ook tot heel veel misstanden gezorgd. Het Concilie van Trenten heeft gezegd dat het vage vuur een plaats is waar de zielen van de gelovigen worden gereinigd, eer ze in de zaligheid worden opgenomen. Kunt je je voorstellen? De gedachte is dat zelfs de meest heilige nog wat overgebleven zonden heeft. En ja, die moeten eerst worden uitgeboet, uitgebrand zou je kunnen zeggen, gelouterd. Hoe lang? Ja, dat hangt natuurlijk af van hoeveel er gelouterd moet worden. En ja, dan, als dat dan gedaan is, dan kun je naar de hemel. Dan word je opgenomen in de zaligheid. En daar kwam nog wat bij, dat de kerk ook leerde dat de tijd in het vage vuur kon je dan voor een overleden man of vrouw of vader of moeder kon je dan nog enigszins bekorten. Dan moest je wel wat in de buidel tasten. Dan moest er wel een mis worden opgedragen. Dan moest er wel voor de overledene worden gebeden. En dan voelen we al aan, gemeente, dat is glad ijs. En zeer zeker buiten bijbels. Sowieso is het vage vuur toereikend om zonden weg te branden. Waar staat dat? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan dat element van betaling. Wat doe je dan met vrije genade? Nou, we begrijpen het wel, gemeente. Dus tegenover die achtergrond worden deze zinnen door de opstellers ons meegegeven. De Bijbel leert ons zo duidelijk dat een mens aan deze kant van het graf gereinigd en geheiligd moet worden. En het is waar, misschien dat je in je laatste levensogenblikken niet meer in staat bent om de Heer te bidden om vergeving. Ja, blijft een mens niet een zondaar tot de laatste snik? Zeker. Maar als je in Christus geheiligd bent, is dat ook heel niet nodig. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods, zegt de apostel Paulus. Dus geen vage vuur. Van stonde aan wordt de ziel tot Christus opgenomen. Als dat geen troost is. Ja, daar is natuurlijk bijbelse grond voor. Jezus had anders misschien wel gezegd. Ja, die had nooit kunnen zeggen tegen die moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan had Jezus gezegd: eerst moet je nog even naar het vage vuur. Dat zegt Jezus niet. En Johannes op Patmos, die had ook niet kunnen zeggen: zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Dat had dan ook niet kunnen klinken. Dus het is heel duidelijk, de schrift biedt geen millimeter ruimte voor deze gedachte. Maar ook, en dan ga ik weer een stapje met u verder, er is ook geen enkele ruimte voor, en dat is ook een gedachte, voor ja, een ziel die in een soort van tussentoestand zich bevindt. Een soort sluimertoestand, een soort zielenslaap. Misschien dat er iemand is die zei: ja, dominee, moet je daar nou zo druk over maken? Ja, toch wel. Want als het waar is dat de ziel pas bij God is en tot Christus wordt genomen op de jongste dag, dan zet dat de deur open voor allerlei buitenbijbelse opvattingen en gedachten, als bijvoorbeeld zielsverhuizing, waarbij de ziel zich dan een bezit kan maken van een ander lichaam. Dat zijn ook zomaar gedachten die te midden van het protestantisme kunnen gaan rondzingen en ronddwarrelen. Bijvoorbeeld gedachten als van reïncarnatie, of de buitenbijbelse gedachte dat de mens meerdere levens zou kunnen hebben en zich ook zaken uit een vorig leven zich zou kunnen herinneren. Buitenbijbelse gedachten als bijvoorbeeld dat een mens nog een tweede kans zou krijgen in een volgend leven. En dat wordt allemaal afgebakend door de schrift en heel snedig door de opstellers naar voren gehaald. Het zijn gedachten die vreemd zijn aan de schrift. Het zijn gedachten die eerder uit het hindoeïsme en uit het boeddhisme afkomstig zijn. Ik noemde het woord al van Jezus tot de moordenaar. Ik noemde ook het woord van Johannes op Patmos. Maar een ander voorbeeld. Wat te denken aan wat David zegt. op het moment dat dat zoontje van Batseba, die pasgeborene, komt te overlijden. Wat had David gebeden om behoud van dat kind? Maar als dat kind dan gestorven is, dan zalft hij zijn hoofd. En dan troost David zich met de wetenschap, het kind is bij God. En dan zegt hij die prachtige woorden, ik zal wel tot hem gaan. Hij zal niet meer tot mij komen. Dus tegenover die valse leer staat nu die prachtige belijdenis van stonden aan. Ik zou ook nog een ander voorbeeld kunnen noemen. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Al is dat nooit zo krachtig, omdat een gelijkenis, ja, daar zijn facetten die zijn over te zetten, maar niet alle facetten zijn over te zetten. Want bij de rijke man en de arme Lazarus zien we dat Lazarus dan in de schoot van Abraham zit. En daarvan zeggen we niet van ja, dat zal letterlijk gaan gebeuren. Dan is er maar weinig plek, om het zo maar te zeggen. Dus dat is allemaal symbolisch. Maar toch is het wel veelzeggend dat in die gelijkenis de Heer Jezus ook spreekt over dat de ziel van de bedelaar die stierf gedragen werd in de schoot van Abraham. En wel meteen. En Paulus, om nog een voorbeeld te noemen, die schrijft dan aan de gemeente van Korinthe, want wij weten dat als ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij God in de hemelen. En Paulus die koppelt dan twee zaken aan elkaar. Dus mijn aardse huis, hij bedoelt daar, ja, het omhulsel zou ik maar zeggen, mijn lichaam bedoelt hij daarmee, het aardse huis, dat wordt afgebroken en met dezelfde beweging, dat nieuwe huis, daar heb ik van God een ander gebouw, een gebouw van God eeuwig in de hemel. Het is duidelijk ondertussen, gemeenten, als wij onvoldoende zicht hebben op de schrift, dat zomaar vreemde gedachten zich van ons kunnen meester maken. En dat is een groot gevaar. Maar ik had het over een troost aan de avond van het leven, van stonden aan met Christus, met Christus. Waar gaan de zielen na dit leven naartoe? Mensen, christenen zeggen ja, naar de hemel. Naar de hemel. Nou, jullie zeggen het misschien ook wel, jongens en meisjes, of niet? Als papa of mama vraagt, of op de zonderschool de vraag naar voren komt, als een mens nou sterft, waar is die dan? Als die in God gelooft, als die bij Jezus hoort, nou, gaat die naar de hemel. Is dat fout dan? Nee, is niet fout. Maar daar gaat het niet om. En met dat punt wil ik verder. Het gaat niet, jongens en meisjes, misschien vind je dat vreemd als ik dat zo zeg. Maar ik zal het wel uitleggen wat ik bedoel. Jongens en meisjes, knoop in je oren, het gaat niet om de hemel. Het gaat om de God van de hemel. Het gaat om de hemelse bruidegom, Christus. Want denk er goed om, zonder Christus is er geen zaligheid. Sommige mensen hebben een hoop, ja, ik moet misschien zeggen, vele mensen, ook de mensen op de straat die verder geen kerkelijke gebondenheid kennen, hang een microfoon onder de neus en vraag ze, zou je naar de hemel willen? Of wat denk je, als er een hemel is, kom je er dan? Ja, ik denk het wel, ik hoop het tenminste. Wie wil er niet naar de hemel? Veel mensen hebben hun hoop gericht op de hemel of een hemel, maar ze kunnen niets met Jezus. Ze leven langs hem heen, ze leven niet met hem. Jezus is hooguit een klank. Maar als Jezus in je hart niet woont, wat moet je dan in de hemel zoeken? Nee, de hemel is daar waar God gekomen is om woning te maken in een mensenhart. En daarom de vraag is niet, ga je naar de hemel? Maar ik vraag u wat anders vanavond. Heb je de hemel al in je hart of niet? Want weet je, je kan niet opgenomen worden tot je hoofd Christus, als Christus nu vandaag je hoofd niet is. Je moet een betrekking op hem hebben. We worden niet met het hoofd verbonden. De lidmaten zijn verbonden met het hoofd. Zijn we niet verbonden, dan zijn we dood. Ja, net als een lichaam dood is dat niet met de ledematen verbonden is, als het hoofd niet met de ledematen verbonden is. En inderdaad, voor die lidmaten die met het hoofd verbonden zijn met Jezus, is het een vanzelfsprekendheid dat ze tot hun hoofd worden opgenomen in de hemel. Als we leven met de Here, kunnen we sterven in de Here. Dan kun je niet van elkaar scheiden. Het heeft alles met elkaar te maken. En dat leven, dat verborgen leven, dat intieme leven met God, met zijn Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest, dat snakt ernaar om opgenomen te worden in heerlijkheid. Maar ja, zover is het niet. U bent nog in het land der levende, ik ook nog. Wij moeten onze raad uitdienen. Wij moeten onze tijd hier op aarde doorbrengen. God heeft een doel met uw bestaan. Wij zijn geschapen om te leven. En God is het die het bepaalt wanneer ons aardse leven een einde neemt. We hebben onze taak te volbrengen. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in uw heerlijkheid opnemen. Maar mag ik u dat vragen? Ik vraag u niet naar een doodsverlangen. Ik geloof niet dat dat goed is. Ja, al kunnen mensen zeggen aan het einde van hun leven, dat ze zeggen, och, de Heer heeft me gezegend. Heere, haal me maar thuis. Paulus, die was nog niet in de 80, om het zo maar te zeggen. Nog niet aan de avond van zijn leven. Was nog in de kracht van het leven. Maar hij zegt, om ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is zeer ver het beste. Mensen vragen wel eens, hoe weet ik nou een kind van God te zijn? Misschien zit u daar ook wel eens mee, kerkganger, bent betrouw, doet uw gebed, leeft met de schrift. Maar weet ik nou erbij te zijn? Weet ik er nou bij te horen? Hier heb je nou het kenmerk. Het kenmerk is dat het leven naar boven trekt. Kenmerk is dat je het hier op aarde, en je mag het goed hebben, maar dat je het op aarde niet vinden kan en dat je weet, dit is mijn thuis niet. Kenmerk is, zoals Calvijn dat zo prachtig verwoordt, dat je wel eens van die momenten hebt van de overdenking van het toekomende leven. Er zijn mensen, ook christenen, die vaak ook bezig zijn en zich richten op een godzalig sterven. Soms wordt die vraag ook wel eens gesteld rondom een sterfbed. Is het vrede? En ik begrijp dat en ik wil er geen enkel kwaad woord van spreken. Het kan zo'n grote troost zijn als de laatste woorden gericht waren op Gods gerechtigheid en Gods heiligheid en Gods genade. Dat je mag weten, een koningskind is hier ontslapen. Maar toch, wij moeten de focus niet hebben op een zalig sterven. We moeten de focus hebben op een zalig leven. Want het gevaar is zo groot dat we de dingen wegprojecteren naar het einde. Omdat we denken dat dan de zaligheid pas begint. Maar de zaligheid bij een kind van God is al begonnen. Al is het dan in beginsel. Een geluk, kent u dat ook of niet? Een uitzicht om bij hem te zijn. Dat tilt je wel eens uit boven alles wat je meemaakt in het leven van elke dag. En dat is met niets te vergelijken. Dat is ook een mysterie, ga het maar eens aan een ander vertellen wat je meemaakt. Goud en goed, geld en goed zijn dan van een totaal andere orde. Het is mooi als je het hebt. Het is fijn dat je voortgang kunt hebben in het leven, maar het is niets met niets te vergelijken als het gaat om juist die geestelijke ding. Dat is met geen goud, dat kun je voor geen goud missen. En ik wil ook de jonge mensen daarin wat meenemen en ze vragen de proef op de som te nemen. Ik hoop dat je met de Heere leeft. Misschien dat je twijfelt. Misschien dat je het zeker weet dat je niet met de Heere leeft. Dat kan ook. Neem de proef eens op de som. Zoek de Heere. En laat de Heere het nou eens zeggen in je bestaan. En zie dan eens of je een geluk ten deel valt dat met niets is te vergelijken. Dus houd dat vast, van stonden aan, meteen. Meteen. Wat een heerlijk evangelie. Dus dat was die bijzin, nu gaan we naar de hoofdzin, tweede. Deze troost geldt dus niet aan de avond van ons leven enkel, maar dat geldt ook de morgen van de opstanding. Want luister maar, we buigen ons nu over de hoofdzin, dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gemeente, dat zal wat zijn. Als de laatste bazuin klinkt, dan zullen alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben, levend worden, uit het stof herrijzen. Er is geen grafsteen die onaangeroerd blijft. Allen worden lichamelijk voor God gesteld, zelfs de zee zal de doden moeten wedergeven. Zij die door het vuur verbrand zijn, alles en iedereen komt weer tot leven. Is niet voor te stellen. Is niet voor te stellen. Sowieso gaat dat niet alleen getalsmatig, is dat niet voor te stellen, maar ook als een mens tot het stof is vergaan. Maar hij is God. Ezechiël kreeg die vraag voorgehouden toen die daar gesteld werd in dat dal van die dorre doodsbeenderen. Ezechiël, zullen deze beenderen levend worden? Je zou zo'n vraag krijgen. En hij gaf het enige juiste antwoord, Heere, gij weet het. Het gaat Ezechiëls verstand en bevattingsvermogen te boven, maar hij geeft ruimte. Hij zegt, ja, maar Heere, bij u zijn alle dingen mogelijk. Maar wat nu als zelfs het stof van de mens is vergaan? Ik herinner me in de tijd dat ik in Dordrecht stond, in de Augustijnenkerk, prachtige plek, historische plek. In de tijd dat de kerk werd gerestaureerd, werden een aantal grafzerken gelicht. Ja, voor restauratie, voor funderingsherstel. En een van de graven dat geopend werd, was van de beroemde kunstschilder Albert Cuyp. Die ligt daar namelijk begraven. En men vertelde dat toen dat graf geopend werd, men zowaar daar, ja, indrukwekkend, zijn overblijfselen zag liggen. De beenderen van de grote kunstschilder. En men deed nog wat ander werk. En men kwam weer terug om te kijken. Maar de zuurstof was erbij gekomen. En het was plof. En alles viel uiteen. En dat heeft zo'n onvoorstelbare indruk gemaakt op die mensen die daar bezig waren met restauratiewerkzaamheden. Van wat is de mens? Nou, dan heb je beenderen. Maar het is weg. Zullen deze beenderen levend worden? En zelfs al is het stof vergaan en heb je al niet eens meer beenderen. God is bij machte om dwars door het sterven heen de graankorrel die in de aarde sterft leven voort te brengen. God weet door mijn sterven heen een onvergankelijk lichaam tevoorschijn te brengen. Paulus die spreekt daar zo indrukwekkend over in de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 15. Maar, zegt hij dan, zo zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, zegt hij dan. Hetgeen gij zaait wordt niet levend dan tenzij dat het gestorven is. Met andere woorden, dat is het enige kanaal. Zo alleen kan nieuw leven ontstaan, dwars door de dood heen. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal. Nee, je zaait graan. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan ieder zaad zijn eigen lichaam. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de vrucht. Want vervolgt hij dan, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen en dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dat is toch wel bijzonder, gemeente. Heel bijzonder dat de schrift dus spreekt over een relatie die bestaat tussen het lichaam nu en het lichaam straks. Net zozeer dat er een relatie bestaat tussen aan de ene kant het zaad wat gezaaid wordt en de vrucht die eruit voortkomt. Je kan niet zeggen, nou ik zaai wat, ik ben erg benieuwd wat er nou uit voortkomt. Nee, dan moet je kijken op de verpakking, dan weet je wat je kan verwachten. Dus dat is ook een Bijbels iets. Er is een relatie tussen die twee. Dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt. En Job zei het al, als zij, en daar bedoelde hij het ongedierte mee en de parasieten mee die hem teisterden. En straks natuurlijk ook grafwaard zullen brengen. Als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees, dit vlees, God aanschouwen. Dus, houdt u dat vast, hetzelfde lichaam, maar dan een lichaam zonder gebreken. Kinderen van God, hoe ze hier op aarde waren, misschien gehandicapt of kreupel of blind of doof, beperkt, ziekelijk. Aan die kinderen van God wordt volbracht wat staat geschreven in Jesaja 35 en ook geciteerd wordt door de Heer Jezus in Matthäus 11. Als dan zullen der blinden ogen geopend worden en de doven oren zullen horen en de kreupelen zal springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Hetzelfde lichaam, maar dan al de gebreken zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Al waren we bijvoorbeeld, om het zomaar eens even te zeggen, zo lelijk als de nacht, daar zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het koninkrijk van hun vader. Paulus zegt in Filippenzen 3 dat God ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, dat wil zeggen op de wijze, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zo is de vrucht anders dan de graankorrel. En zo zal het opstandingslichaam anders zijn dan uw huidige lichaam. En toch, en u begrijpt, dat is natuurlijk maar stamelen, want ik zei het al aan het begin, het gaat eigenlijk boven ons uit, maar de Bijbel geeft daar wel voeding aan, met behoud van identiteit. Hetzelfde lichaam, dit mijn vlees, dit ontredderde, dit toegetakelde, door de zonde bezoedelde lichaam, gelijkvormig aan Christus. De Heer Jezus na zijn opstanding had dat opstandingslichaam al, hij komt door de gesloten deur, hij komt, hij gaat. Het is niet zo dat hij niet te herkennen valt, oh nee. Hij is lichamelijk over de aarde gegaan, lichamelijk is hij naar de hemel gegaan, zijn vlees heeft hij meegenomen naar de hemel. Daar is hij gegaan als de minste van de mens. Zo is hij gekomen. En hij heeft zichzelf niet te hoog geacht om een menselijk gedaante aan te nemen. Dat is een troost voor de mens. We zullen hem zien, gelijk hij is. En naar menselijke maatstaven geen niets bijzonders aan. Jesaja had dat al geprofeteerd toen we hem aanzagen. Zo was er geen gedaante in hem dat we hem zouden begeren. Hij was de onwaardigste onder de mensen, veracht. Man van smarten, verzocht in krankheid. En ieder was als verbergende aangezicht voor hem. Hij was veracht, wij hebben hem niet geacht. En daarin is hij ons nou finaal en totaal gelijk geworden. Want hij werd vernederd tot de dood aan toe. Tot het graf aan toe. En toen? Toen is hij heerlijk opgestaan. En aan de avond van die veelbewogen opstandingsdag, Als hij zich dan aan zijn discipelen openbaart, dan zegt hij: ziet mijn handen en mijn zijde. Tast me aan en ziet. Want een geest heeft geen vlees en benen. Dat u ziet dat ik heb. En elders staat er nog dat hij vraagt: heb je niet wat te eten voor me? Als je het niet geloven kan, dan zal ik wat voor je eten. En ze zagen inderdaad, hij is het, lichamelijk. Ze kenden hem. En met dat lichaam, gemeente, opnieuw, we stamelen. Zit hij aan de rechterhand van zijn hemelse vader om voor zijn kerk te bidden. Wat voor een dag zal dat zijn, gemeente, die grote dag. Waarvan de Bijbel zegt dat als hij dan geopenbaard zal zijn, wij hem zullen gelijk wezen. En dat betekent heel concreet, inclusief de tekenen van zijn bitter lijden en sterven. Dan mag de kerk van Christus belijden, welk een dag ter ruste zal dat wezen als onsterfelijk uit de dood verrezen. Knielen voor uw dankaltaar. Amen, Jezus, maak het waar. Dan zullen we de wonden zien in zijn handen en in zijn zijde. Maar ik ga weer een stap met u verder, want de Bijbel leert ons ook nog wat anders. Niet alleen de rechtvaardigen zullen opstaan, ook de goddelozen. Daniël bijvoorbeeld heeft dat te zien gekregen in een van zijn profetieën. Daniël ziet een tweeërlei opstanding. Hij heeft het over de opstanding van de rechtvaardigen ten leven, maar hij heeft het ook over de opstanding van onrechtvaardigen. Met welk doel? Tot smaadheden, tot eeuwige afgrijnzing. Waar christenen een verheerlijk lichaam ontvangen, ontvangen de onrechtvaardigen, de ongelovigen, de godlogenaars, een afschrikwekkend lichaam, een afzichtelijk lichaam. Dat zegt ons Jesaja in hoofdstuk 63. Zij zullen heen uitgaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven en het vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen alle vlees een afgrijnzing wezen. Dat wil zeggen, ze zullen leven om altijd te sterven. En ze zullen een pijnlijk lichaam met zich omdragen. Een afstotelijk lichaam. Lelijk, toegetakeld. Alle schoonheid verloren. En dan kan je misschien juist in dit leven, door velen zijn begeerd, maar gemeente, al zijn we dan misschien aanbeden vanwege onze uiterlijke verschijning als we buiten Christus leven, dan is dat wat ons te wachten staat. Want de schoonheid is dan vergaan, hoe hoog geroemd ook in deze wereld, en er zal niets van overblijven. Even nog over die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die hief zijn ogen op, zijnde in de pijn. En hij richt zijn smeekbeden tot Abraham. En wat zegt Abraham? En natuurlijk, het is een gelijkenis, nogmaals. Maar kind, gedenk dat gij uw goed in het leven gehad hebt. En Lazarus desgelijks het kwade. Nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. Dus al het geluk en glitter zegt niets over onze eeuwige bestemming. Laat dat duidelijk zijn. Daarom zoek dan de schat die blijft tot in het eeuwige leven. En zoek niet de schat in de uiterlijke zin, want daar blijft niets van over. Onze derde gedachte. Deze troost betreft ook de dag van de zaligheid. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat is onze laatste vraag voor vanavond. wat voor een troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Het eeuwige leven, dat is wat. Dat mag je nou als sterveling zeggen. Ik heb het aan de catechisanten wel eens gevraagd. Wanneer begint het eeuwige leven? Sommigen zeggen dan, dat is op de jongste dag. Als Jezus terugkomt. Anderen zeggen, nee, dat is als je sterft. Dan begint het eeuwige leven. En dan zeg ik wel eens, dat doe ik dan een beetje ondeugend. Jullie hebben het allemaal fout. Zijn ze een beetje verontwaardigd. Want het eeuwige leven, zeg ik dan, jongens, begint vandaag. Waar je Christus hebt in je hart. Gods volk wordt niet zalig. Gods volk is zalig. En zo, en dat is apart, ik zou het niet gezegd hebben als het hier niet zo duidelijk in de Heidelberger stond. Zo staat het ook in het antwoord van de Heidelberger. Aangezien ik nu, hoor je dat? Nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Kijk, dat is nou taal van het geloof. De vraag is dus niet, kom ik in de hemel? Maar de vraag is, heb ik de hemel in mijn hart? Ik gevoel nu al het begin, een beginnetje van de eeuwige vreugde in mijn hart. Nou hoor ik iemand zeggen vanavond, ja maar goed, de zaligheid ligt toch niet verankerd in het gevoel? Nee, daar hebt u helemaal gelijk in, want dan zouden mensen die een wat gevoelige natuur hebben in het voordeel zijn, die zijn vrij snel tot tranen toe te bewegen. Maar dit is de kern waar het om draait, gaat je hart er naar uit? Of nog anders gesteld, misschien beter gesteld, tot wie gaat je hart uit? Alles wat Gods kinderen in de hemel zien, dat zien ze op de aarde al. Alleen dan door het geloof. In de hemel zullen ze God zien. Zullen ze Christus zien? Maar hier in beginsel. In de hemel wordt de volmaakte liefde beoefend. Hier in beginsel. Hier op aarde wordt de liefde Gods al in hun harten uitgestort. Daar zal de mens eeuwig willen doen wat God wil. Hier in beginsel. Vaak een aangevochten zaak, maar in beginsel, je wil bij God zijn, je bent eens willens met God. Dat is nu het beginsel van die eeuwige vreugde in het hart. Job die zei het op deze manier, aangezien de wortel van de zaak bij mij gevonden wordt. Prachtige uitdrukkingen. De wortel van de zaak, als de wortel er is, dan komt de rest vanzelf. Als je huis nou maar op die steenrots is gegrond, dan is je huis misschien helemaal nog niet zo fraai en nog helemaal niet zo ver opgebouwd, maar het belangrijkste ligt, dat is het fundament. Dat huis, dat komt vanzelf wel. In tegenstelling tot die man natuurlijk die zijn huis op het zand bouwde, die had misschien wel een prachtig fraai huis, maar ja, het fundament deugde niet. En een storm en een wind was nodig en het huis was verdwenen. Christenen hebben vaak de naam dat ze zo somber zijn. Dat er nooit een lachje vanaf kan. Dan moet je de goede vragen aan die christenen stellen. En dan moet je met hen maar eens praten over wie Jezus voor ze is. Kom je tot hele andere gedachten en dan zie je dat een kind van God een echte christen is. Per definitie een rasoptimist. Ik zeg het met opzet zo puntig. Dat het bij u landt. Dat het bij u binnenkomt. Want gemeente, deze wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden, maar daar eindigt het niet. Een christen heeft hoop op de toekomst, de eeuwige toekomst. Mag ik u die vraag eens stellen? We hebben nou over heel veel dingen samen nagedacht en gesproken, maar nou toch de toepassing. Onderzoek je eigen hart eens. Waar zit je? Waar ben je mee bezig? Ben misschien zo druk met de dingen van elke dag? Dat je nauwelijks meer toekomt aan de overdenking van het toekomende leven. Ken je nou dat beginsel van die eeuwige vreugde? Heb je het wel eens? Ik herinner me het als kind hier in de kerk. Als de kerk uitging en de dominee had gepreekt in al zijn eenvoud, in al zijn scherpte, dat ik als kind zo gelukkig naar huis kon gaan. Wetend, wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Al deze dingen gehoord te hebben. Dan kan tegen zitten, jongens en meisjes op school. Kun je bezorgd zijn over je baan. En wat niet al. Kun je in zorg verkeren over onderzoeken en uitslagen vanuit het ziekenhuis. Maar dit te hebben. Dat je met je schuld bij de middelaar terechtkomt. Dat je de vrijspraak voor eeuwig te horen hebt gekregen. Beginsel van die eeuwige vreugde. Nou, dan zou je het wel van de daken willen schreeuwen. En dat is dan nog maar inderdaad een beginsel. Want het gaat om een vreugde. En het gaat om een zaligheid. Die geen oor heeft gehoord. En geen oog heeft gezien. En in een mensenhart niet is opgeklommen. Paulus die zegt dat zo prachtig. En Paulus had dat ook niet van zichzelf. Want dan citeert hij namelijk Jesaja 64. Jesaja zei het al met zoveel woorden. Van ouds is het niet gehoord, nog met de oren vernomen. Geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat gij doen zult aan degene die op u wacht. Mooi trouwens. Dat in heel die opsomming van wat niet is gezien, niet gehoord. Het is allemaal in de ontkenning. We kunnen hooguit zeggen wat het niet is. Niet in de mensenhart opgeklommen. Niet gehoord, niet gezien. Maar wat het wel is, daar zijn geen woorden voor. Dat is nou letterlijk onuitsprekelijk. De dood zal niet meer zijn. Kun je er een voorstelling van maken? Alles ligt onder het beslag van de dood. Geen rouw, geen verdriet, geen tranen. Het is er niet meer. Gemeente, wat een boodschap. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd uw zegen, Heer. Daar zullen we God prijzen als nooit tevoren om zijn genade. Prijzen vanwege de schuld die hij uit zijn boek heeft gedaan. Prijzen om de liefde die hij betoond heeft in het zenden van zijn enige geboren zoon. Dat zijn liefde zo verstrekte toen wij nog zondaars waren, zegt ons de Bijbel. God prijzen omwille van zijn trouw, te midden van onze ontrouw, ook na ontvangen genade. En het allergrootste is dat Jezus daar is. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Wat een toekomst en wat een uitzicht. Om straks ontslapen te mogen zijn in Jezus. En te rusten in een graf dat Hij heeft geheiligd. Opgewekt te worden door Hem. Door zijn stem. En dan voor aller oog en aller oor vrijgesproken te worden. Zoals Guido de Bret dat zo prachtig verwoordt in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Of anders, als Christus ons voorkomt voordat we de laatste adem kunnen uitblazen. En wie van ons kan zeggen, zou dat heel spoedig gaan gebeuren. Jezus tegemoet gaan in de lucht. En dan, zegt Paulus in de 1 Thessalonicense brief, zullen wij altijd met de Here wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Amen. Willen we samen zingen van Psalm 17, het 8e vers. Van het blij vooruitzicht dat mij streelt. 17, het 8e vers. zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed. Laat ons samen bidden. Grote heerlijke God, telkens opnieuw komt de vraag naar ons toe. Wat is de troost? En wat zijn dat woorden op zijn plaats, heren, want dat is nu precies wat wij nodig hebben. Dat is het enige waarmee we dit leven door kunnen en het leven uit. Dit is wat de mens op de been houdt, uw heerlijke, rijke toezegging, uw belofte. Een mens zou anders van moedeloosheid nog omkomen en vergeten de geloofstrijd te aanvaarden. Maar u hebt het beloofd dat de geest die eeuwig is, de ziel die eeuwig blijft, opnieuw verenigd zal worden met het lichaam. Maar dan zo anders als het lichaam waarmee we zijn toegerust hier in deze tijd. Een lichaam zonder gebrek. Nog moede, nog mat zal de mens dan worden, niet voor te stellen. En dat hebt u beloofd, dat hebt u bereid voor degenen die u vrezen en kennen. En Heer, nu zijn we er ook bij bepaald geworden vanuit deze zondag, dat het niet enkel gaat om de gave, maar dat het met name gaat om de gever. Wat zouden we in de hemel moeten zoeken als u er niet was? Wat zouden we op de bruiloft van het Lam moeten doen als de hemelse bruidegom door ons niet wordt bemind en niet wordt gekend? Heere, verlos ons dan voor zover dat geldt van een verkeerde gedachte als ik maar naar de hemel ga. We hebben er niets te zoeken, heren, als we u niet kennen. Leer ons te verstaan dat de hemel daar is in de mensenhart waar u zich geopenbaard hebt. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waar de zielsverbinding is ontstaan tussen u, de Heere Jezus, en ons als aardse sterveling. Heren, dan kan niets ons overkomen. Dan moeten alle dingen medewerken ten goede, zelfs brandstapels. Ze konden niet verhinderen dat zielen van stonden aan werden opgenomen tot hun hoofd, de Heere Jezus Christus. Heren in de hemel, wij danken u dat deze diepe zondag ons werd voorgesteld, dat we zo jong en oud mochten meedoen. Niet om het uit te pluizen, maar wel om er werkzaam mee te zijn en ook de verkeerde gedachten die zomaar rond kunnen gaan, om die verkeerde gedachten van een weerwoord te voorzien. Er is geen tweede mogelijkheid. Er is geen herinnering aan een vorig leven. Genadetijd heb je ontvangen, maar die genadetijd wordt niet herhaald. Kies dan heden wie gedienen zult. Want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. O God, dat dat niet nodig zal zijn, geen druk of angst, maar dat liefde ons gaande maakt, dat die koorden van liefde ons zullen trekken aan uw kant. En als we dan misschien twijfelen, of wellicht ook buiten deze waarheid omleven, in onze dwaasheid, wil ons dan maar overwinnen. Wil ons dan maar laten zien, o God, dat we jagen naar geluk, naar geld en goed en wat niet al, maar dat we juist het meest wezenlijke missen. Geef het ook aan onze jonge mensen, zo jong als dat ze zijn, dat ze die belangrijke, levensbelangrijke ontdekking in deze jonge jaren van hun bestaan al mogen doen. Heren, om met u te zijn en met u te leven. Wil ons gebed verhoren, onze dank aanvaarden. Gedenk ons aan de avond van deze dag. Als we nog op de avond mogen genieten en mogen nadenken over wat deze zondag met zich meegebracht heeft. Sterk ook ons in het werk wat ons te doen staat, de jongens en de meisjes op de school. Of als we een werkbetrekking buitenshuis hebben. Er is veel onzekerheid en angst. Behoed en bewaar ons. Geef dat we tot zegen mogen zijn voor anderen. Een lichtdrager en een heenwijzer. Maak het daarin ons gemakkelijk, Heren. dat we openbaar komen als degene die met Jezus zijn geweest. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank, in zijn naam alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. We zingen tot slot, Psalm 16, het zesde vers. 16, vers 6. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.